Gemeente, deze week hebben voor de kerkraad belijdenis afgelegd en worden daarom ook aan de gemeente voorgesteld tot het afleggen van openbare belijdenis des geloofs Maarten Kater en Jacqueline Hartman. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 45 en daarvan het eerste vers. Psalm 45, het eerste vers. Lezing is uit het Hooglied, Hooglied 1. En na de schriftlezing zingen we Psalm 25, het zevende vers. 25, vers 7. We lezen het eerste hoofdstuk van het Hooglied van Salomo. Het Hooglied, het welk van Salomo is. Hij kuste mij met de kussen zijn smonds, want uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Uw oliën zijn goed tot reuk, uw naam is een olie die uitgestort wordt, daarom hebben u de maagden lief. Trek mij, wij zullen u nalopen. De koning heeft mij gebracht in zijn binnenkameren. Wij zullen ons verheugen en in u verblijden, wij zullen uw uitnemende liefde vermelden, meer dan de wijn, de oprechten hebben u lief. Ik ben zwart, doch lieflijk. Gij dochteren van Jeruzalem, gelijk de tenten van Kedar, gelijk de gordijnen van Salomo. Zie mij niet aan dat ik zwartachtig ben, omdat mij de zon heeft beschenen. De kinderen mijner moeder waren tegen mij ontstoken, en zij hebben mij gezet tot een hoederin der wijngaarden. Mijn wijngaard die ik heb, heb ik niet gehoed. Zeg mij aan, gij die mijn ziel lief heeft, waar gij wijdt, waar gij de kudde legert in de middag. Want waarom zou ik zijn als een die zich bedekt bij de kudde uwer metgezellen? Indien gij het niet weet, o gij schoonste onder de vrouwen, zo ga uit op de voetstappen der schapen en wijd uw geiten bij de woningen der herders. Mijn vriendin, ik vergelijk u bij de paarden aan de wagens van Farao. Uw wangen zijn lieflijk in de spangen, uw hals in de parelsnoeren. Wij zullen uw gouden spangen maken met zilveren stipjes. Terwijl de koning aan zijn ronde tafel is, geeft mijn nardus zijn reuk. Mijn liefste is mij een bundeltje mirre dat tussen mijn borsten vernacht. Mijn liefste is mij een tros van Cyprus in de wijngaarden van Engedi. Zie, gij zijt schoon, mijn vriendin. Zie, gij zijt schoon, uw ogen zijn duivenogen. Zie, gij zijt schoon, mijn liefste, ja, lieflijk, ook groent onze bedsteden. De balken onze huizen zijn cederen, onze galerijen zijn cipressen. Belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Het woord des Heren, onze tekst voor vanavond, vinden wij in dit eerste hoofdstuk van het boek Hooglied. En daarvan het eerste gedeelte van vers 4. Hooglied 1, vers 4a. Trek mij, wij zullen u nalopen. De koning heeft mij gebracht in zijn binnenkamers. Laten wij eerst over de bediening van het woord des Heren God zegen vragen. Heere, het is in uw goedheid en gunst dat wij ook aan de avond van deze dag ons nog weer mogen bevinden onder de verkondiging van uw evangelie en dat we ons ook samen nog weer mogen stellen voor uw heilige troon. Gij, grote en verheven God, gij vergunt het ons nog dat we hier samen mogen zijn voor uw aangezicht. Gij die heilig, gij die driemaal heilig zijt, voor wie de engelen hun aangezicht bedekken, omdat zij weten dat zij in de aanwezigheid van uw heiligheid niet kunnen bestaan. Gij voor wie de mens zich dan wel zeker bedekken moet, want als de engelen zich al bedekken, wat moet de zondige, de gevallen mens dan wel niet doen? Heere, gij vergunt het ons niettemin dat wij nog mogen samen zijn rondom uw woord en dat we ons ook nog mogen stellen voor uw heilige troon. Wat een wonder is dat al, Heere, dat gij die alle reden hebt om tegen ons te toornen en die alle recht bezit om ons van voor uw aangezicht weg te doen, dat gij niettemin nog met ons van doen wilt hebben, en dat u uw goedheid nog tot ons uitstrekt, en dat gij uw zegeningen nog aan ons geven wilt, ja, dat u het ons ook vanavond nog vergunt, dat wij mogen horen van die dingen die tot onze vrede dienen. Wij mogen luisteren naar de boodschap van uw genade, die ons spreekt van uw werk in het leven van uw kerk, en wat dat werk van u teweeg brengt, wat het tot stand brengt. Heere, geef ons een hart dat ontvankelijk is om uw woord te ontvangen. Geef ons oren die doorboord zijn, opdat wij mogen luisteren wat tot onze vrede dient. En geef ons zo, door het werk van uw Heilige Geest, Heere, een gezegende uren hier aan deze plaats. Dat hebben wij niet verdiend, daar hebben we het niet naar gemaakt, maar doe gij het nochtans alleen uit genade en vanwege uw eeuwige ontferming. Schenk, Heere, wat we nodig hebben in spreken, schenk wat we nodig hebben in luisteren, opdat wij op de rechte wijze het woord mogen ontvouwen, maar ook ontvangen. En dat is altijd nodig, Heere, maar dat is vanavond in bijzondere zin nodig, aangezien we hier toch bij elkander zijn in een uren van voorbereiding. Heere, het ligt in het voornemen om op de aanstaande zondag het sacrament van het heilige avondmaal te bedienen, als gij het ons schenken wilt. Wij bidden van u, Heere, dat dan op deze dag reeds ons hart gericht mag zijn op dat sacrament en op dat teken en zegel van uw verbond. Maar dat we dan ook mogen leren, Heere, op deze voorbereidingszondag reeds, om onszelf van tevoren recht te beproeven. En laat daartoe uw woord ook een middel in uw hand mogen zijn. Heere, gebruik uw woord als een instrument om ons te leiden bij die waarachtige beproeving van onszelf. En dan zal het er vanavond om gaan, Heere, dat wij met aandacht mogen luisteren naar uw woord, maar zo dat dat woord dan ook zijn werking mag doen in ons leven. En als gij ons vanavond vanuit uw woord iets voorhoudt van het genadeleven van uw kerk en van het verlangen dat er ligt in het hart van uw volk, Heere, dan bidden wij van u dat datzelfde verlangen ook in ons leven mag worden gewekt. En dat uw kerk, dat uw volk, dat uw kinderen zo ook mogen uitgaan tot u met de bede en met de begeerte: trek mij, wij zullen u nalopen. Heere, en dat dan de vrucht van dat alles mag zijn, dat we met de bruid ondervinden: de koning heeft mij gebracht in zijn binnenkamer. Heere, wat zou dat rijk en heerlijk zijn. Wat is dat wonder, wat is dat werk van u altijd rijk en heerlijk. En wie er ook iets van kennen mag en beleven mag, die zal het ook moeten getuigen en gaarne willen belijden dat het een wonder in onze ogen is. We zien het, maar doorgronden het niet. Heere, wij bidden van u, laat uw volk daar iets van mogen beleven bij vernieuwing. En wilt gij zo in hun hart werken en hen uw genade betonen. Maar Heere, niet alleen uw kinderen hebben het nodig om onderwezen te worden in deze dingen. Ook zij die buiten u en buiten de kennis van uw wegen staan, zij moeten het leren om zo tot u te gaan, Heere, met het gebed: Heere, trek mij. Heere, doe ons dan verstaan waartoe dat nodig is. En hoe het niet anders kan dan door de trekkende liefde van uw goede tierenheid. Heere, schenk ons alles wat we nodig hebben om uw woord op de rechte wijze te verstaan, maar het ook te beleven als een kracht Gods tot zaligheid. Geef dat de verkondiging van uw evangelie dan ook duidelijk mag stellen wie wel en wie niet tot de tafel des Heren behoren te komen. Heere, geef dat uw woord ook onderscheiden mag tussen degenen die God dienen en die hem niet dienen. En wilt gij zo ook op deze wijze in de voorbereidingsprediking uzelf verheerlijken en uw naam groot maken. Heere, u weet wat we nodig hebben. U weet dat wijsheid en inzicht ons ontbreekt. U weet hoe klein van moed en zwak van krachten we zijn. U weet, Heere, dat we in onszelf onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle boosheid en alle kwaad. U weet ook, Heere, dat we geneigd zijn om uw woord op de verkeerde wijze toe te passen en dat we geneigd zijn om uw woord op de verkeerde wijze te verstaan. U weet, Heere, dat de toepassing van uw woord vaak iets is waar we ons in vergissen, omdat ons hart een bedriegelijk hart is. U weet, Heere, dat we vaak ook voor een ander luisteren en niet voor onszelf. U weet, Heere, dat we het voor een ander soms zo goed weten en het voor onszelf niet zo goed weten. Dat we voor onszelf altijd de verkeerde conclusies trekken. Het zij dat we onszelf buitensluiten als gij er ons bij rekent. Het zij ook dat we onszelf bijrekenen terwijl gij ons erbuiten zet. Heere, wij bidden u om de hulp en de leiding van uw Heilige Geest. Laat die ons verstand met goddelijk licht bestralen, opdat wij nu en ook in de week die voor ons ligt, door uw Geest geleid, leren mogen om u in waarheid te vrezen en om onszelf te oefenen in de verborgenheden des geloofs, ja, om onszelf ook waarlijk te onderzoeken of onze plaats aan die tafel van uw verbond is. Heere, geef ons dan veel werk van uw Geest te ondervinden, want hij maakt alles duidelijk. En als hij de dingen duidelijk maakt, Heere, dan zijn ze duidelijk. Wij bidden u of gij ons gedenken wilt in uw gunst, of gij ons zegenen wilt ook met degenen die niet naar uw huis konden komen. Denk aan een ieder van hen, Heere, en zegen hen in uw rijke gunst. Zegen ook ons land en ons volk. Zegen onze regering, zegen onze overheid, zegen onze koningin en haar huis. Wij dragen ze aan u op, Heere, koningin Beatrix en ook haar man prins Klaus. En wij vragen van u of gij bijzonder ook hem wilt gedenken en of gij hem genezing wilt schenken. En of u het ook in zijn leven wilt betonen dat u boven alles staat en dat u alle dingen regeert en bestuurt. En laat dan ook deze weg nog voor zijn persoonlijk leven tot zegen mogen zijn. Heere, wij vragen u ook om uw zegen over het leven van prinses Juliana, die gisteren haar verjaardag mocht vieren te midden van haar volk. Heere, denk ook aan haar bij het ouder worden samen met haar man. En geef dat zij in de avond van het leven niet alleen maar kunnen terugzien op wat zij gedaan hebben, maar leer hen ook leven uit wat gij gedaan hebt en wat gij nog gewillig zijt te doen voor arme en verloren zondaren, opdat zij ook die plaats mogen innemen van een smekeling aan de troon der genade, en opdat zij zo in die weg ook nog ons volk tot voorbeeld zouden mogen zijn van het wat het is te leven in de waarachtige vrezen van de naam van de koning der koningen. Heere, wij vragen van u of gij gedenken wilt aan ons volk en aan de volkeren der aarde en aan degene die leiding geven aan het volkerenleven, met al de problemen en met al de vraagstukken die eraan verbonden zijn, die mensen niet kunnen oplossen en waar menselijke wijsheid faalt. Heere, laat het besef toch leven en meer gaan leven, dat we het zonder uw wijsheid en zonder uw besturing en zonder uw genade niet kunnen. Dat zonder uw hulp alles een chaos en een wanorde wordt. Maar alleen daar waar gebogen wordt voor u en waar geluisterd wordt naar uw wet en waar gehoorzaamd wordt aan uw inzettingen, daar is zegen te verwachten. Want gerechtigheid verhoogt een volk, maar de zonde is de schandvlek der natiën. Heere, wilt gij genadig werken in de harten van overheden en onderdanen, en wilt gij de kennis van u en van uw wegen schenken. Heere, hoor ons zo. Niet om enig recht aan onze kant of enige verdiensten in ons, maar alleen om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 42, het eerste en het derde vers. 42, vers 1 en 3. Wij zullen eerst met elkaar lezen het eerste gedeelte van het formulier om het heiligavondmaal te houden. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heiligavondmaal van onze Heere Jezus Christus, welk ons beschrijft de heilige apostel Paulus. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren, maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker, want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost het avondmaal des Heren mogen houden, is ons voor alle dingen van node, eerstelijk dat wij ons tevoren recht beproeven, ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste, bedenken een iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer hij die ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken iegelijk zijn hart, of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken en iegelijk zijn conscientie of hij ook gezind is, voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven. Alle dan die al zo gezind zijn, wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel, waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgodendienaars, alle die verstorven heiligen, engelen en andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen met schades andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God en zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekten en muiterij in de kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, alle die hun ouderen en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden, deze alle, zolang ze in zulke zonde blijven, zullen zich van deze spijze, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en hun verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, zeer geliefde broeders en zusters in de Heere, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar in tegendeel, aangezien we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat we ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde noch zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen, dat ons God niet in genade zou aannemen, en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover. Onze tekst vanavond is uit het Hooglied. En het zal u bekend zijn dat dat boek Hooglied een lied der liefde is, waarin de liefde bezongen wordt tussen Salomo, koning Salomo, en Sulamit of de Sulamitische, een meisje van het platteland, een hoederin der wijngaarden, zoals ze zichzelf noemt, een meisje dat ook werk deed op de akker, en dat vanwege dat werk op de akker onder de brandende oosterse zon ook donker van huidskleur geworden was. Salomo heeft deze Sulamit lief gehad, en de liefde tussen deze twee, de wederzijdse liefde tussen deze twee, wordt in deze liederenbundel die het Hooglied is bezongen. Maar u zult ook wel weten dat het Hooglied niet alleen maar een lied is dat aardse liefde bezingt. Dit is een boek dat door de kerk altijd verstaan is als zijnde een boek waarin ook de geestelijke liefde tussen Christus, de hemelse bruidegom, en zijn kerk, zijn bruidsgemeente bezongen wordt. Salomo is het type van de meerdere Salomo, de Heere Jezus Christus. En Sulamit is het type van de bruidskerk, de bruidsgemeente, de ware gelovigen die samen de kerk des Heeren vormen. Niet de zichtbare, maar de onzichtbare kerk. En alle die Christus in oprechtheid lief hebben, alle, ik zeg het met de woorden van artikel 27 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis, alle ware Christgelovigen die al hun zaligheid verwachten in Jezus Christus, die gewassen zijn in zijn bloed en geheiligd door zijn geest, zij zijn het die bij die bruidsgemeente behoren, zij zijn het die in de Sulamit hun beeld getekend mogen vinden. Zo heeft de kerk dit oudtestamentische boek verstaan en zo zullen wij het ook verstaan. Dus een lied dat ons in bijzondere zin ook beschrijft datgene wat de Heere Jezus aan zijn kerk geeft, namelijk zijn liefde, en datgene wat zijn kerk aan hem mag geven, namelijk haar liefde. Wie horen er dus bij die bruid die in de woorden van onze tekst aan het woord is? Want als we het boek Hooglied doorlezen, dan komen we de ene keer de bruidegom tegen, die spreekt tot zijn bruid, en een andere keer lezen we de woorden van de bruid. Wel, in het eerste gedeelte van het Hooglied is het de bruid die spreekt. Wie horen er bij die bruid, bij die bruidskerk, bij die bruidsgemeente? Ik zei het u al, alle ware gelovigen. Kleinen en groten, zij die gevorderd zijn in de kennis en in de genade van de Heere Jezus, maar ook zij die nog van verre staan, maar in wie leven toch waarachtige levensverandering heeft plaatsgevonden. Bij die bruidsgemeente horen niet de vrienden der wereld, want die, naar het woord van de schrift, worden tot vijanden Gods gesteld. Daar horen niet degenen die alleen maar godsdienstig zijn, maar wier hart niet recht is met de Heere. Maar alle die de Heere in oprechtheid hebben nodig gekregen, wier hart naar hem is uitgegaan, die hem hebben leren kennen als het allerhoogste en eeuwig goed, zij worden door de Heere bij zijn volk gerekend. Allen die in Sion geboren zijn, en waarvan de Heere ze, die de Heere zelf opschrijft in het tellen der volkeren. Wel nu, van die bruid lezen wij in onze tekst. En van haar verlangen naar de bruidegom. Daar begint dit Hooglied direct al mee, zonder enige inleiding, zonder enige zinspeling. In één keer spreekt de bruid over haar verlangen naar de bruidegom en over haar verlangen naar de uitingen van de liefde van de bruidegom. Want hoe begint ze? Hij kusse mij met de kussen zijns monds. Er is dus verlangen in haar hart naar hem en naar zijn liefde. Naar zijn gemeenschap. Zij verlangt bij hem te zijn. Dat op zich is al genade. Als de bruidskerk verlangt naar de nabijheid van de bruidegom. Als het volk des Heren verlangt naar het nabij zijn en naar de gemeenschap van de Heer Jezus Christus. Dat op zich is al genade. De aanwezigheid van dat verlangen. Want dat kan ook nog helemaal weg zijn. Dat is ook wel eens gebeurd in het leven van deze bruid. In hoofdstuk 5 lezen we daarvan. Als dan in die toestand de bruidegom tot haar komt, zonder dat zij erom gevraagd heeft, dan is het een keer zo ver gekomen dat het haar nog te veel moeite was om op te staan en de bruidegom binnen te laten. Zo ver kan het ook gaan in het leven van Gods kerk. Dat als de Heere komt, zij niet eens bereid is om hem te ontvangen. Dan heeft ze aan zichzelf en aan haar eigen leven genoeg. Dan is ze zelf genoegzaam geworden. En daarom zei ik, het is al genade als er in het leven van Gods kerk waarachtig liefdesverlangen is. Dat is al een vrucht van het werk van de Heere, dat hij op een onnaspeurlijke wijze gedaan heeft. Hij zelf heeft dat verlangen in het hart gelegd. Hij heeft er iets van doen beseffen dat het buiten de Heere niet te vinden is. En dat alleen de ziel verzadiging en vervulling kan ontvangen als de Heere weer nabij is. En als hij de bewijzen van zijn genade weer opnieuw schenkt. Daarom zei ik, het is al genade dat zij dit verlangen mag beoefenen. Dat is al vrucht van het werk van Gods geest in het leven van een mensenkind. Maar, en daar gaat het nu eigenlijk over in onze tekst. Dat verlangen kan er zijn. En ik hoop dat u begrijpt waar ik over spreek. Ja, u zult het wel begrijpen, verstandelijk. Maar ik bedoel, ik hoop dat u geestelijk begrijpt waar ik over spreek, namelijk over het verlangen der liefde naar de Heere en naar de gemeenschap met de Heere. Maar als dat verlangen er is, dan wil dat nog niet zeggen dat je daarmee nu ook bent waar je wezen moet. Weet u waarom niet? Het verlangen kan er zijn als een werk van Gods geest in ons hart. Maar met een verlangen kun je niet leven. Het verlangen moet ook vervuld worden. Er kan een begeerte zijn in de ziel om weer bij de Heere te zijn. Dat de Heere zich weer aan ons zal openbaren. Maar tegelijkertijd kan dan heel pijnlijk ervaren worden dat aan onze kant de mogelijkheid ontbreekt om bij hem te komen. Het zij dat de vrijmoedigheid daartoe ontbreekt. En dat is niet onmogelijk bij de bruid hier in dit eerste hoofdstuk. Zij heeft een liefdesverlangen naar de bruidegom. Maar zij heeft de vrijmoedigheid niet om tot hem te gaan. En dat zou hem hierin kunnen zitten dat ze zichzelf schuldig kent. En daar spreekt ze ook van in het zesde vers. Waar ze zegt dat ze aangesteld was om een wijngaard te hoeden. Maar ze moet ervan zeggen, mijn wijngaard, het laatste gedeelte van vers 6 die ik heb, heb ik niet gehoed. En het zou kunnen wezen dat haar dat een besef van schaamte en schuld heeft bijgebracht, waardoor ze de vrijmoedigheid mist om tot de bruidegom te gaan. Het kan ook wezen dat er andere oorzaken liggen die niet zozeer met schuld of met schuldbesef te maken hebben. Bijvoorbeeld de onmacht, dat ze niet weet waar ze hem vinden moet. Dat komt ergens anders in het Hooglied ook voor. Dat ze dan uitgaat en vraagt aan de dochters van Jeruzalem: weet gij waar mijn liefste is? Vertel mij waar mijn liefste is, waar ik hem vinden kan. Dat kan ook de oorzaak wezen, maar dit is haar ervaring, en laten we dan maar niet meer over de oorzaken spreken. Dit is haar ervaring, dat hoewel zij verlangen heeft naar de bruidegom, zij niet weet hoe zij bij hem moet komen. En dat leidt haar tot het gebed, of die bruidegom haar trekken wil. Trek mij. Wat bedoelt ze met trekken? Daar bedoelt ze niet mee dat de bruidegom dan maar zal komen en haar met geweld zal nemen en tot zich voeren. Nee, nee, het trekken waar zij over spreekt, dat is niet een trekken met geweld, maar een trekken met overredende argumenten, een trekken onwederstandelijk, een bewegen, een inwinnen. In ieder geval, de liefde spreekt erin. Wat zij bidt, is eigenlijk niet anders dan de vervulling van wat er staat in de 110e psalm. Uw volk zal zeer gewillig zijn in de dag van uw heerkracht. Zij vraagt om gewillig makende genade, waardoor zij zal uitgaan om de Heere te zoeken en de Heere te vinden. Zij vraagt hierom dat de Heere in haar leven wil komen en dat hij haar zo onwederstandelijk in zijn liefde zal trekken dat zij niet kan blijven waar zij zit. Wat is toch de oorzaak dat een mens getrokken moet worden? Wel, u kent dat natuurlijk wel. Wat voor dingen moeten er getrokken worden? Dingen die uit zichzelf niet meegeven. Dingen die uit zichzelf tegenwerken. Als een dier gewillig meeloopt, hoef je het niet te trekken. Maar wanneer moet je eraan trekken? Als het paard of de koe of het varken tegenstreeft. Aan dingen die dode voorwerpen zijn, bewegingloos, waarin geen activiteit van zichzelf zit. Aan die dingen die niet meegeven uit zichzelf, niet meelopen, moet je trekken. En zo is het nu met de mens. De mens is een schepsel dat van de Heere afgeweken is. Dat ongehoorzaam geworden is aan God en aan zijn inzettingen. Dat de Heere verlaten heeft. De mens is een schepsel dat zijn onwilligheid tegenover de Heere gedemonstreerd heeft. En dat is niet alleen het geval in het leven van onbekeerden, maar dat vindt ook nog zo menigmaal. Dat is ook zo menigmaal nog zo in het leven van Gods kinderen, van Gods gemeente. Want er zit nog wat een zonde en zwakheid overgebleven in hun hart. Er zijn nog wat zonden die hen telkens weer bij de Heere vandaan trekken. En als de Heere dan komt door zijn woord, en als de Heere dan spreekt door zijn woord, dan is er aan de ene kant het besef dat het woord de waarheid is, en dan is er soms ook nog wel het verlangen dat we het zo ook mogen beleven en verstaan, maar aan de andere kant, er zijn ook nog zoveel dingen die ons terughouden. Terughouden van de waarachtige bekering. Terughouden van het waarachtig jezelf in geloof aan de Heere overgeven. Terughouden van het leven met de Heere en het wandelen in de wegen des Heeren. Dan trekt de wereld. En dan trekt ons hart naar de wereld. Dan trekt de zonde zo menigmaal. Dan zijn er zoveel dingen die het ons onmogelijk maken om te willen wat God wil en te doen wat God van ons vraagt. En dan gaat een mens het inleven, ook na ontvangen genade, dat hij net als Mefiboset is. Niet met één kreupelbeen, maar met twee lamme voeten. Waardoor hij niet kan gaan en niet kan staan zonder een werk van de Heere in zijn leven. En dat was bij Mefiboset nadat hij al van de koning een plaats in zijn paleis ontvangen had. Nadat hij al de bewijzen van de goede tierenheid van David ontvangen had, toen was hij nog altijd door afhankelijk van datgene wat met hem gedaan zou worden. En zo is het in het leven van een mensenkind. Achter kunnen bewijzen van Gods gunst liggen. Er kunnen uitreddingen zijn. Er kunnen dagen geweest zijn en tijden waarin de gemeenschap met de Heere beoefend werd en waarin de ziel opsprong van vreugde. Waarin we mochten zitten aan des konings tafel om met het voedsel dat de koning bereid heeft in zijn hemels heerlijk heiligdom verzadigd te worden. De Heere kan gesproken hebben tot de ziel en toch als het erop aankomt, wat heb je na die tijd en wat ben je na die tijd in jezelf? Niet anders dan een mens met een tegenstrevend hart, hoewel je er ook van weet dat wat het is om gewillig gemaakt te worden. Dan ben je in jezelf niet anders dan een mens met toch weer opnieuw een trekking naar de wereld en naar de zonde. Hoewel je het ook hebt kunnen zeggen uit de grond van je hart, weg wereld, weg schatten, gij kunt niet bevatten. En zo is een kind des Heren zichzelf menigmaal een raadsel, een paradox. Aan de ene kant weet hij dat er geen beter en geen rijker leven is dan het leven in de gemeenschap met de Heere. En aan de andere kant heeft hij toch een hart dat aan de afkering blijft hangen. Het doet hem smart en het geeft hem verdriet en niettemin telkens weer moet hij zichzelf bij de Heere beschuldigen. Heere, en nu heb ik nog een hart vol boosheid en ongerechtigheid. Ziet u, vanwege deze dingen moet de bruidsgemeente die het weet om Heere bemind te worden en die het ook weet om de, wat het is om de Heere lief te hebben, toch keer op keer weer zeggen: Heere, als u niet komt en als u niet ingrijpt en als u me niet trekt, dan is het verloren en dan blijft het verloren. En daarom het gebed: trek mij, trek mij. En hoe lang blijft de kerk dat gebed bidden? Zolang de kerk op aarde is, zolang de kerk in deze wereld is, tot de laatste snik moet het kind des Heren het blijven vragen: Heren, trek mij. Want er is nog zoveel dat ons van de Heren en van de dienst des Heren aftrekt. En tegelijk leren ze het zo dat ze niet op zichzelf kunnen wonen. Tegelijk leren ze het zo dat ze niet onafhankelijk worden. Dat ze niet zelfstandig in het leven kunnen staan. Van deze dingen heeft de man die alleen maar een christen in naam is natuurlijk geen last. Die begrijpt deze dingen niet eens. Die is altijd wel gewillig. En als die al eens een keer ongewillig is, nou ja, dan wil die dat wel erkennen, maar dan is die direct al klaar met de oplossing, want ja, nou ja, we zijn zondaar, maar gelukkig de Heere is bereid om te vergeven. En dan hebben we dus al gauw met een beroep op de vergevende genade van de Heere onszelf gered. Een probleem is het niet echt. Zo iemand die in naam een christen is, die staat als het erop aankomt ook nooit met lege handen. Die is nooit aan het eind gebracht. Die heeft altijd nog wel wat over. Die heeft altijd nog wel een spaarpot hier of daar die hij op kan zoeken en om kan keren. En dan komt er altijd nog wel een dubbeltje uit. En dan is die weer gered. Dan kan hij met dat dubbeltje wel weer bidden. Of hij kan er wel weer mee geloven. En dan krijgt hij het op die manier wel weer voor elkaar. En als hij eens een keer zonde in zijn leven ontdekt, nou ja, dat is zo. En hij is wel gewillig en bereid om die zonde te belijden, maar een werkelijk probleem is het eigenlijk niet voor hem. Hij wil erkennen dat het hart van de mens bedriegelijk is en dat we niet op dat bedriegelijke hart mogen steunen, maar een probleem is dat eigenlijk niet. Hij is altijd gereed om zichzelf te redden En hij kan het altijd nog wel weer voor elkaar krijgen om zich bij de Heere in de gunst te dringen zoals hij meent. En zodoende is hij ook gereed om avondmaal te vieren. Zodoende is hij klaar als de tafel des Heeren aangericht staat, of dat nu vandaag of morgen of over 3 weken is. Hij komt er wel mee klaar, dat is het probleem in zijn leven niet. En praat nou ook niet te veel over de zondigheid en de boosheid van de mens, want we hebben toch een evangelie waarin de Heere spreekt dat hij over de zonde verzoening doet en dat de schuld vergeven is. En als hij dan bidt, trek mij, dan bidt hij het de bruid wel na, maar hij begrijpt de bruid niet. Maar Gods ware volk, zij die het van de Heere geleerd hebben, zij die christen zijn, niet alleen in naam, maar ook in het hart. Zij in wie leven de waarachtige vrezen des Heeren tot openbaring gekomen is. Zij weten wat het is om telkens weer te moeten vragen, Heere, trek mij, want anders kom ik er niet. Trek mij. En dan tot elke geestelijke activiteit moeten zij bekwaamd worden. De Heere gaat het in het leven van zijn kinderen zo duidelijk maken dat ze in zichzelf en van zichzelf niets hebben. En dat zij altijd weer, als hij hen niet wat geeft, lege handen hebben. Dat het aan hen bewaarheid wordt wat hij beloofd heeft dat bewaarheid zal worden. Ik zal mij in uw midden doen overblijven en ellendig en arm volk. Dat is vernederend en dat is afbrekend en dat is pijnlijk en wat nog meer. Maar dat is de werkelijkheid. Daar werkt de Heere naartoe. De Heere geeft de mens niet voor een jaar lang genade waar hij dan maar een zuinig gebruik van moet maken en waar hij dan zich maar mee redden moet. De Heere geeft de mens niet in de bekering of in het eerste ogenblik van geloven een geloofsvermogen waar die mens het maar mee redden moet tot aan de laatste dag van zijn leven. De Heere houdt de zijnen aan zichzelf verbonden. En omdat ze aan hem verbonden zijn, kunnen ze niet geloven. Kunnen ze niet avondmaal vieren. Of hij moet keer op keer hen trekken. Dan ligt er het bevel, doe dat tot mijn gedachtenis. Dan ligt er het bevel om te geloven. Dan ligt er het bevel om te bidden. En als het goed is, hebben ze daar een heilig respect en een diepe eerbied voor. En zouden ze ook niet anders begeren dan aan dat heilige gebod van de Heere te voldoen. Maar het ontbreekt hen aan vrijmoedigheid, aan mogelijkheid. Want in zichzelf zijn ze zo arm en ellendig. En ze moeten het aldoor weer van de Heere hebben. Zeker, ze zijn onmachtig. En ik zeg dit er ook bij, en dat moet ik erbij zeggen. Het gebeurt ook vaak dat een mensenkind van de onmacht een excuus maakt. En dat hij erachter weg schuilt. Althans probeert erachter weg te schuilen. En zegt, ja, maar het moet van de Heere komen en de Heere moet het geven en de... En dat is allemaal waar. Maar dan trekken ze een godslasterlijke conclusie. Als ze zeggen, en nou moet ik maar wachten totdat de Heere het geeft. Dat is een onbijbelse en nog erger conclusie. Want als de Heere ons dat leert. En als de bruid daar kennis van ontvangt. Dat ze door de trekkende liefde van de bruidegom alleen kan komen. Dan legt haar dat, brengt haar dat niet tot een punt. En dat ze zegt, nou ga ik erbij zitten. En nou wacht ik maar totdat de bruidegom belieft te komen. Nee, dan roept ze het uit met alle kracht die in haar is. Trek mij. Dan wordt dat haar nood. Dan wordt dat haar begeerte, dan wordt dat haar verlangen. En dan kan ze er niet over zwijgen. Dan blijft ze bidden en worstelen. En zo zal het zijn met iemand die ook ten aanzien van de inzettingen des Heren om te geloven en om te bidden. En ook om de dood des Heren te verkondigen, want dan ligt daar toch het woord van de Heren. Doe dat, tot mijn gedachtenis. Degene die voor dat gebod respect en eerbied leren krijgen. Degene die voor die inzettingen des Heren leren buigen en zeggen, Heren, u hebt er recht op, u hebt er een heilig recht op, dat al uw volk geloven zal. U hebt er een heilig recht op, dat uw volk een biddend volk zal zijn, biddend zonder ophouden. Heren, u hebt er een heilig recht op, dat uw volk ook gehoorzaam aan uw gebod, aan de tafel van uw verbond een plaats zal innemen. Maar dat dan gelijk gaat beleven, hoe kan ik er komen? Ik, die mijn eigen wijngaard niet gehoed heb. Ik, die afgeweken ben. Ik, die een hart vol boosheid heb. Hoe kan ik er komen? Heren, trek mij. Trek mij met uw onwederstandelijke genade. Doe mij het ervaren dat gij het zegt, die de werken uw handen niet laat varen. Kom, Heren, kom met uw kracht en vervul dat woord, dat uw volk zeer gewillig zal zijn op de dag uw heerkracht. Maar ik kan bij dat trekken niet blijven staan. Er is nog meer waar de bruid over spreekt. De bruid spreekt er ook over. En dat is aan elkaar verbonden. Trek mij, wij zullen u nalopen. Want als de Heere dat gaat doen, als die kracht des Heeren onwederstandelijk gaat werken, ja, dan kun je in niet nog zulke omstandigheden zitten, maar je leert de Heere nawandelen. Dan kan Lazarus in het graf liggen. En dan kan de dood hem in zijn greep hebben, maar als de Heere door zijn machtswoord gaat spreken en sprekend hem gaat trekken, staat Lazarus op. Dan is de macht van de dood ontbonden. Zelfs de macht van de dood is dan teniet gedaan. Als de Heere gaat trekken met zijn onwederstandelijke kracht tot zichzelf, tot zijn gemeenschap, tot zijn tafel. Als de Heere dat gaat doen wat de bruid vraagt, gewillig maken, de voeten richten op de weg des vredes. Als de Heere dat gaat doen, maar dan gaat zo'n ziel ook wandelen in het pad van Gods inzettingen. Dan wordt er nieuwe levenskracht in de moederziel geschonken. Dan wordt het geloofsoog verlevendigd. Dan worden de genegenheden gericht op Heere inzettingen. Dan wordt er een breuk beleefd tussen de zonde en de dingen die ons tot nog toe zo bezig en bezet hielden. Dan zwerven we niet meer af. Dan moeten we het beleiden dat er veel afzwervingen geweest zijn. Dat ons oog menigmaal gericht is geweest op de dingen die niet uit God en niet uit Christus waren. Dat we druk geweest zijn met de aardse beslommeringen en erger. Dat we opgegaan zijn in de grootsheid des levens. En dat we gericht ons oog gericht hebben tot de dingen die behoren bij de begeerlijkheid der ogen en de begeerlijkheid des vleeses. Maar als de Heere gaat trekken, dan trekt hij ons weg bij die dingen vandaan. Dan trekt hij ons naar zich toe. Dan worden zijn inzettingen dierbaar. Dan wordt zijn dienst weer waardevol. Dan kan er niets en niets meer zijn dat ons hart in beslag neemt. En dan wordt het weer beleefd. Weg wereld. Wegschatten, want dan is er alleen maar de Heere en de gemeenschap met de Heere. Dat is wat telt, dat is wat waardevol is. En dat andere, ook al is het niet zondig, dat is voor een ogenblik toch zo gering in waarde geworden. En al zegt de wereld dan, die mensen die doen is overdreven. En al zegt de vrome kerkmens dan, kijk die neemt het toch veel te serieus. Het deert niet meer, want het hart zingt dan van 's Heeren wegen, waarin hij leidt met zijn trekkende liefde. Gemeente, hebt u dat in uw leven al geleerd en moet u dat vandaag toestemmen? Ik bedoel niet op een dode, zij het orthodoxe manier. Maar op een levende manier in de beleving dat de Heere trekken moet. En pas dan, als de Heere trekt, zullen wij lopen, zullen wij hem nalopen. Heeft u dat ook geleerd met het oog op het sacrament van het heilige avondmaal? Want daar geldt het ook. Daar is het gebod, maar er is aan de onze kant tegelijk het onvermogen om dat gebod op de rechte wijze te betrachten. En daarom het wordt beleefd, en ik wens het u toe dat u het beleeft. U kunt er in uzelf en met uzelf niet naartoe. U kunt niet aan het avondmaal komen. U kunt de dood des Heren niet verkondigen. Kijk eens naar binnen, wat voor hart hebt u? Kijk eens naar uw leven van de afgelopen periode, wat voor leven ligt er achter u? Kijk eens naar de gebreken en de ellendigheden, naar de zonden en de mankementen. Kijk eens naar wat u geweest bent en wat u behoorde te zijn. Kijk eens wat u God gegeven hebt en wat u hem had behoren te geven. Wie van ons kan dan aankomen? Zie ook eens, niet alleen naar de zonden die er zijn, maar de zondige geaardheid. Wat voor hart brengt u mee? Waar heeft de Heere recht op een volkomen hart? Zalig zijn de reinen van hart. Hebt u zo'n hart? Hebt u zo'n hart? Ik heb gelezen uit het eerste gedeelte van het formulier. Neem alleen dat derde punt van de zelfbeproeving. Die gezindheid moet er zijn bij alle ware avondmaalgangers. Dat we voortaan in waarachtige vrede en eensgezindheid met God en met de naaste zullen leven. Kijk eens of dat er is. Voldoet u aan die voorwaarden? Moet ik meer noemen? De avondmaaltafel moet leeg blijven. Want er is er niet één. Er is er niet één die kan gaan. En ik hoop dat we dat goed beseffen en beleven ook in deze week. Waartoe? Opdat we weg zouden blijven? Opdat ook de bruidskerk van de Heere Jezus niet zou komen? Nee, want hij heeft niettemin gezegd. Toon mij uw gedaante. Maar opdat het die bruidsgemeente zal brengen tot het gebed van de bruid. Heere, trek mij. Trek mij. Dan zal ik komen. Ook op de weg naar de sacramentstafel. Dan zal ik u ook op die weg nawandelen. En dat is de enige wijze om er op een veilige manier te komen. Dat is de enige manier. Om er te komen op een Gode welbehagelijke manier. Namelijk achter de Heere aan. Als we door hem getrokken worden. Met zijn onweerstaanbare kracht. Met zijn onbegrijpelijke liefde. Dan zullen we er komen zoals hij er ons hebben wil. Dan zullen we er komen niet als een indringer. Maar als een getrokkene. Niet als een inbreker, niet als iemand zonder bruiloftskleed, maar dan zullen we er komen als iemand die er door de Heere gebracht is. En dan wordt het ook een gebod wat we met vreugde volbrengen. Dan gaan we het beleven wat hij gezegd heeft, mijn last is licht en mijn juk is zacht. Dan gaan we het beleven wat de dichter gezongen heeft. In het onderhouden van Gods geboden is een groot loon. Ook in het onderhouden van het gebod. Doe dat tot mijn gedachtenis. Daar is een groot loon voor een getrokken volk. Want dat gebed van de bruid, dat blijft niet onverhoord. En die wens van de bruid blijft niet onvervuld. De koning heeft mij gebracht. In zijn binnenkameren. En nu zien we dat die bruidegom een koning is. En dat als hij wat doet, hij het ook op een koninklijke manier doet. Waar blijkt dat uit? Zij heeft gevraagd of hij haar trekken wil. En wat doet hij? Gaat hij haar trekken? Ja, maar hij gaat veel meer doen dan dat. Niet alleen maar trekken, zodat zij achter hem aan kan lopen. Maar hij gaat haar ook in zijn paleis brengen. Niet zo dat hij een van zijn ondergeschikten, een van zijn dienaren uitzendt om haar te halen. Nee, hij gaat haar zelf halen. Hij gaat haar zelf opzoeken. En als hij haar gevonden heeft, dan neemt hij haar mee. En waar brengt hij haar dan? Niet in de tuin van zijn paleis. Want daar mochten op bepaalde feesten, zo lezen we in het boek Esther, soms vele gasten komen. Daar werd in het boek Esther, in het eerste hoofdstuk, lezen we dat een feest gegeven waar vele gasten aanwezig waren. Maar daar brengt hij zijn bruid niet. Niet in de tuin. Ook niet in het binnenste voorhof. Want daar kwamen dan wel niet zoveel gasten als in de tuin, maar daar kwamen er toch ook nog heel wat. En dat vinden we ook in het boek Esther, speciale gasten van koning Ahasveros. Maar als deze koning zijn bruid heeft opgehaald en met zijn liefde haar getrokken heeft, dan brengt hij haar via de tuin en via de binnenste voorhof naar zijn binnenkamer, naar zijn privévertrek. En dat is meer dan zij had gevraagd. En omdat hij meer geeft dan zij had gevraagd, hoewel het ongetwijfeld haar begeerte is geweest, zij het niet uitgesproken op dat moment. Omdat hij meer geeft dan zij vraagt, daarom zeg ik, hij geeft koninklijk. Hij doet boven bidden en vragen. En dan is dit voor die bruid ook het wonderlijke, dat zij mag ervaren dat de koning haar daar heeft gebracht. Hij zelf deed het. Hij liet het niet aan haar over om te komen, of om op de deur van die binnenkamer aan te kloppen. Zij is er niet naartoe gegaan. Het ligt niet in haar initiatief. De koning heeft het gedaan. En hij heeft die deur voor haar opengezet. En hij heeft haar permissie gegeven om binnen te treden. En hij heeft daarna de deur achter hem beide toegesloten. En zo mag de bruid ervaren dat haar bede gehoord wordt en haar wens vervuld wordt. En zo wordt het ook ervaren in het leven van Gods kinderen bij tijden, dat het verlangen dat in het hart gelegd is en de bede die in de ziel gewerkt is, tenslotte ook bij de Heere verhoring vindt. Dat is niet altijd het geval, want er zijn tijden dat het in het leven van Gods kinderen lijkt alsof het gebed niet verhoord wordt, alsof de Heere er niet van weten wil, alsof de Heere zwijgt en alsof de Heere ons gebed volledig afwijst. Daar lijkt het vaak op. En als dat zo is, ja, dan zijn we in de gestalte van Asaf. Ver van wat de bruid hier meemaakt. Maar dan leeft het in de ziel, zou God zijn genaam vergeten. Nooit meer van ontferming weten. Als we al geroepen hebben en misschien al veel langer dan vandaag alleen. En dat het wel lijkt alsof de Heere van ons niet weet en naar ons niet hoort. Heeft hij zijn barmhartigheid door zijn gramschap afgesneden? Ach, de koning heeft er zijn redenen voor om het uit te stellen. De koning heeft er zijn redenen voor om het verlangen niet altijd direct te vervullen. Het kan wezen dat de koning daar een zeer goede reden voor heeft, waar we pas later erg in krijgen. Maar laat dit duidelijk zijn, daar waar de Heere zelf verlangen in de ziel gelegd heeft en waar hij de begeerte en het gebed naar zijn komst gewerkt heeft. Daar luistert de Heere naar elke zucht. Naar elke zucht. Daar luistert de Heere naar elk gebed. En daar zal de Heere op zijn tijd ook zeker antwoord geven. Als hij zijn hart gaat ontsluiten en zijn paleis gaat openen. En als hij binnen gaat leiden in zijn privévertrek. Niet altijd direct in zijn privévertrek, soms. Moet de bruid er voor een ogenblik tevreden mee zijn met in de tuin van het paleis zegeningen te ontvangen. Want vergeet u dat niet, daar ontvangt een kind des Heren ook zegeningen. In de tuin van het paleis. Of in de binnenste voorhof van het paleis. Alleen daar kunnen ze niet genoeg aan hebben. Daar zijn ze wel dankbaar voor en daar genieten ze ook wel van. En dat is ook wel tot vreugde van hun ziel. En zo wordt hun moedeloosheid wel weer eens weggenomen. En zo wordt er wel weer eens leven aan de ziel geschonken. Maar ze kunnen er niet genoeg aan hebben. Waarom niet? Omdat de liefde pas beantwoord is als het eerste gebed van de bruid beantwoord wordt. Hij kusse mij met de kussen zijns monds. En daarom ze begeert naar dat binnenvertrek te worden gebracht. Ook al spreekt ze dat verlangen niet hardop uit, de bruidegom echter kent haar wel. En hij ziet ook het onuitgesproken verlangen. Hij hoort niet alleen wat ze zegt, maar hij weet ook wat ze denkt. Dat is de liefdesrelatie, die weet wat ze denkt. En daarom, er komt een tijd dat hij haar dat verlangen ook geeft. En dat zij mag binnengaan, door hem binnengebracht, in de binnenkamer. En dan hoeft ze op dat moment geen vrees te hebben. Heb ik mezelf hier nu gebracht of deed hij het? Want het is duidelijk, dat deed hij. Ze hoeft op dat moment geen vrees te hebben. Is het nu mijn werk of is het zijn werk? Ben ik begonnen of is hij begonnen? Dat is duidelijk, op dat moment is het duidelijk. Later kan de bestrijding wel eens komen. Later kun je wel eens bij jezelf de vrees hebben. Heb ik dan toch aangezeten zonder bruiloftskleed? Ben ik dan toch één, zoals de Heere Jezus het tekent in Johannes 10. Iemand die van elders inklimt, die een dief en een moordenaar is? Vrees voor zelfbedrog is Gods volk niet vreemd. Want het is ook zo gevaarlijk. Maar als de Heere werkt, dan werkt hij duidelijk. Dan weet de bruid het, de koning heeft mij gebracht in zijn binnenkamer. En wat gebeurt daar dan? Dat staat er niet bij. De deur is dicht gegaan. En er ging niemand verder mee. En de nieuwsgierige ogen van hen die het allemaal precies zouden willen weten en gadeslaan, die kunnen niet door die deur heen zien. En toch weten we wel wat de bruid daar ervaart. Want dat is niet alleen die bruid haar ervaring. Maar dat is de ervaring zoals elk van Gods kinderen dat mee mag maken. En zoals we het toch op andere plaatsen van de schrift beschreven vinden. Een voorbeeld. Twee discipelen. Die de Heere Jezus begonnen te volgen, Johannes en Andreas. Ze worden door hun vroegere leermeester Johannes de Doper op het lam gewezen. Dat slaat in. Ze verlaten Johannes en ze volgen Jezus. Daar was op dat moment iets van wat die bruid hier bidt. Trek mij. De Heere heeft getrokken. De Heere Jezus, vanuit van hem ging zo'n trekkende kracht, zo'n aantrekkingskracht uit, dat ze hun leermeester Johannes verlieten en dat ze hem naliepen. En toen stond Jezus stil. En toen keerde hij zich om en toen vroeg hij, wien zoekt gij? Rabbi, waar woont gij? Kom en zie. En zij bleven die dag bij hem. Koning heeft hen gebracht in zijn binnenkamer. En ze hebben hem leren kennen. En Johannes, misschien 70 jaar later, als hij zijn evangelie schrijft en ook deze episode beschrijft, weet nog te vertellen, het was de 10e uur. Dat was onvergetelijk. Dat had de koning gedaan. Toen heeft hij zich aan hen geopenbaard, in beginsel als dat lam waar Johannes van sprak. Toen heeft hij in beginsel aan hun ziel verklaard wat hij kwam doen in deze wereld. En dat gaf een band en dat gaf vervulling en dat gaf vreugde en dat gaf iets van onbeschrijfelijke aard. Zoals de verloren zoon het ervaren heeft. Die thuis kwam en aan het hart van zijn vader zijn schuldbelijdenis mocht afleggen. Niet tegenover een stuurse vader die eerst eens wilde weten, is het wel oprecht. maar tegenover een vader die al op de uitkijk gestaan had. En die zijn komst verbeid had. En die zodra hij zijn jongen ziet en op het gelaat van die verloren zoon bemerkt de verbrokenheid van zijn hart, hem in zijn armen sluit en hem het kussen van liefde overlaat. En dan wordt het feestmaal aangericht. Dat is ook zoiets als de koning heeft mij gebracht in zijn binnenkamer. Deze mijn zoon was dood. En is weder levend geworden. Maar het wordt niet beschreven hoe de jongen dat beleefd heeft. Want dat is niet te beschrijven. Daar zijn geen woorden voor. Als een vrede in het hart zingt. Die boven alle menselijk verstand is. Als een blijdschap de ziel doorstroomt. Waar mensen worden altijd arm bij blijven. Het wordt nooit verteld. Met zoveel woorden, dat en dat beleeft de ziel dan. Het gaat altijd als het erop aankomt, achter gesloten deuren. Waar de Heere met de ziel alleen is. En de ziel met de Heere alleen is. En waar de ziel leert aanbidden, de lofzang is stilheid tot u, o God. Maar daar is het wel zaak. Zo wil de Heer het verlangen van zijn bruidskerk vervullen. En wie weet voor die of gene zou hij het kunnen en willen vervullen aan de tafel van zijn verbond. Wat ook niet voor het eerst zou wezen. Maar hoe het ook zij. Laat dat de begeerte van het hart zijn, volk des Heeren. Om hem in zijn trekkende liefde te mogen kennen. En om hem te mogen nalopen. Dan wordt het makkelijk avondmaal vieren. Makkelijk avondmaal vieren. Want dan mag een mens over alle bezwaren heen zien. Als we hem mogen nalopen en als we weten dat hij voorop gaat. Dan vallen alle hindernissen weg. Wat wordt het dan een zegen ook om te ondervinden. Dat de Heere aan de dis van zijn verbond. Zichzelf wil openbaren. Als die heiland. Uit wiens volheid zijn kerk ontvangen mag. Genade voor genade. Maar nogmaals, ik heb dat al gezegd, het is voor de bruid. Het is voor degene in wier hart de liefde Gods is uitgestort. Het is voor dat volk dat zichzelf leert kennen in eigen onmacht, in eigen onwaardigheid. Het is voor armen en ellendigen. En niet voor degene die in de voorbereidingsweek alle spaarpotten nog eens nagaan en zeggen, ja, ik heb nog wat gevonden, voor zulken is het niet. Het is voor mensen die getrokken moeten worden en die het anders niet weten hoe ze er komen moeten. Het is voor mensen die onwaardig zijn en die zichzelf ook moeten afkeuren. En die als het van henzelf moest komen hun plaats ook leeg moesten laten, maar die toch niet af kunnen blijven en mogen blijven. Omdat hij trekt en omdat zijn gebod hem dierbaar wordt. En als u van deze dingen nu niets kent. Als u van dat verlangen der liefde niets weet en van dat gebed om genade en om gemeenschap. En als die binnenkamer voor u, ach, vreemde taal is. Als u in andere woorden geen band aan de Heere hebt. En geen band aan zijn gemeenschap en aan zijn woord. Als het allemaal onbekend voor u is. En als de enige band die u voelt een band aan de dingen van deze wereld en van deze aarde is. Dan staat u zonder Christus. En dan zegt de schrift, wie de zoon heeft, die heeft het leven. Maar wie de zoon niet heeft, die heeft het leven niet. Begrijpt u? Moet ik dat verder toepassen? Wie de zoon niet heeft. En er zijn er hier die de zoon niet hebben. Er zijn er hier die geen band aan de Heere hebben. Er zijn er hier die de dierbaarheid van Christus en de noodzakelijkheid van de Heere Jezus nog nooit gezien hebben. Er zijn er hier die ook de nood van hun eigen ziel nooit gezien hebben. Die nog voortleven alsof er nooit wat gebeuren zal. Alsof de dood niet komt en alsof er geen rechterstoel zal zijn en alsof er geen eeuwigheid komt. Men denkt vergeefs hier altoos het licht te zien.
wie de zoon niet heeft, heeft het leven niet. En als je dat waarachtige leven nu niet hebt, dan kom je straks in een eeuwigheid. En daar heb je het leven ook niet. Nu kan een zondaar nog leren bidden, Heere, trek mij. Heere, geef me de genade der bekering. Heere, geef me een hart dat naar u uitgaat. Trek me toch weg bij al die dingen waar mijn hart in verstrikt zit. Trek me toch weg bij al die dingen die me straks naar het verderf zullen voeren. Heere, geef me toch een hart dat u mag vrezen en dat geen lust in de zonde en geen genegenheid tot het kwaad meer heeft. Nu kunnen we het nog bidden. Doe het. Zend dat gebed op tot de God des levens, opdat u het leren mocht om zalig te worden door de Heere Jezus Christus, die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Amen. We zingen Psalm 84, het derde vers. God, wij komen ook aan het einde van deze tweede kerkdienst op deze zondag nog weer tot u. En we mogen uw naam met dankzegging erkennen dat gij ons het woord van uw genade nog gegeven hebt. Laat het tot leiding en tot onderwijzing mogen zijn, Heere, ook in de week van voorbereiding. Laat het een woord mogen zijn dat mag blijven in de overdenking. En dat we meenemen van deze plaats. Laat uw volk, Heere, veel gevonden worden aan de troon der genade met dat gebed. Trek mij, wij zullen u nalopen. Want inderdaad, Heere, als gij trekt, dan zullen zij niet achterblijven. Want gij trekt onwederstandelijk. En dan zult u ze het ook leren, Heere, wat het is om verzadigd te worden met het goede van uw huis. En met het heilige van uw paleis. Wij bidden van u, geef dat in het midden der gemeente het werk van uw geest kennelijk mogen zijn. Ook in deze week, ja bijzonder ook met die nodiging die uitgaat tot al uw volk, tot uw ganse bruidskerk. Heere, wij bidden u, vergeef onze zonden. En wilt gij in gunst op ons neerzien, bekeren onder ons wat onbekeerd is. En u zelf verheerlijken in het werk uwer handen, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 73, het 12e vers. 73 vers 12.
Gaat ons heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.